boodschap vandaag, die gaat over het hart van de kerk. En eigenlijk gaan we zien wat dat betekent om christen te zijn. Welke impact het heeft op ons leven, op het leven van de mensen rondom ons. En ook, we gaan daar door kijken naar Paulus' gebed voor de christenen in Efeze. En we gaan naar de kerk vandaag. Jezus Christus. Laten we samen eens lezen in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Hoofdstuk 1, vers 15. En daarom zou ook ik gehoord hebben van uw geloof in de Heer Jezus en uw liefde tot alle heiligen. Ik hoor niet op u te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is, zijn er erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven naar de werking van de sterkste zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd worden, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd van boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Dit is eigenlijk het gebed van Paulus voor de christenen in Efeze. En we weten dat die christenen in Efeze, het leven was niet gemakkelijk voor hen. Het was een zwaar leven, ze werden vervolgd, ze werden gezien als een sekte, omdat ze christus volgden. Er waren sociale problemen, er waren economische problemen, er waren ziektes, en er waren ook problemen met zonde. Naar grote fouten in de gemeente, in de kerk zelf. En op dat moment, Paulus stuurt eigenlijk een brief naar die christenen. Ik kende ze niet allemaal persoonlijk, maar het was een soort brief, zo van een algemene brief naar die christenen om hen moed te geven. En we zien eigenlijk, Paulus bidt voor wijsheid en openbaring om God te kennen. Met andere woorden, je bidt voor rijkdom in God. En op het eerste zicht denken jullie, oké, het is allemaal goed. Want het is wel een klein beetje vreemd. Omdat het is een soort algemeen gebed. Dus Paulus bidt niet voor specifieke zaken voor de gemeente. En nu kun je dan ook afvragen, oké, als we in moeilijke situaties gaan, moeten we eigenlijk ook gewoon zo algemeen bidden, zo van voor wijsheid. Voor rijkdom in God. Is dat nu een voorbeeldgebed voor ons allemaal? En eigenlijk niet. Want in de Bijbel leren we ook dat wij ook als christen allemaal mogen bidden voor specifieke zaken. We mogen bidden voor ons dagelijks brood. We mogen bidden voor hulp. We mogen bidden voor hulp in ons dagelijks leven. En daarom is dit gebed van Paulus toch wel speciaal. Dus het is geen model voor een gebed. Maar Paulus, op een bepaald moment dat Paulus heel veel liefde heeft voor bepaalde mensen, en dat hij echt bekommernis heeft, en dat hij echt zorg heeft voor die mensen, en als hij voor die mensen dat bidden waarover dat hij bekommerd is, dan laat hij de praktische zaken achterwege. We zien dat hij de huidige omstandigheden eventjes opzij laat. En wat hij dan vraagt, ik bid dat jullie rijkdom krijgen in God. Ik bid dat jullie God mogen kennen. En dus, hoe zwaar het ook is, hoe zwaar jullie leven ook is, we leren eigenlijk, als inleiding, als jullie die rijkdom hebben waarover dat Paulus het heeft, dan ga je door die situaties gaan op een manier dat het prachtig is. op een heel sterke manier ga je erdoor geraken. En anders is, als je het goed hebt, en als alles goed gaat, en je hebt je rijkdom niet, dan zal het erin voor zorgen dat je trots wordt. Dat je oppervlakkig wordt. En het zal je uiteindelijk wel zwak maken. Paulus doet zelf van, we lezen zelfs in de Bijbel, van, het is, als jullie in goede omstandigheden leven en je hebt de rijkdom niet die Paulus bedoelt, dan is het beter dat je gewoon in slechte omstandigheden leeft. Omdat op dat moment je dichter bij God zult staan dan als je die rijkdom niet hebt. Allemaal goed en wel. Ik heb jullie gesproken over rijkdom. Er zijn drie zaken die ik jullie ga vertellen over die rijkdom. Ten eerste, voor wie is die rijkdom bedoeld? Ten tweede, wat houdt die rijkdom in? Wat is die rijkdom eigenlijk waarover dat Paulus het heeft? En ten derde, hoe krijgen wij die rijkdom? Een eerste punt, als we dan over die rijkdom, Paulus bidt voor mensen waarover hij gehoord had dat ze christen waren. Want hij zei van, kijk, ik heb gehoord dat jullie geloof hebben in Jezus Christus. En ik heb gehoord dat jullie liefde hebben voor alle heiligen. Dus voor wie is die rijkdom? Nou, het is niet voor christenen. Daar moet je wel akkoord. Maar Paulus duidt aan met die vers 15. Paulus geeft in twee bewijzen aan. Van twee bewijzen wat iemand een christen maakt. Het is een korte zin. Maar het heeft heel veel betekenis. En we kunnen eruit heel veel uit leren. Het zit maar twee zaken in. Enerzijds het geloof. Dat is wat dat ons christen maakt. En de liefde. Daden. Laten we eens kijken en dieper over die twee. Het eerste in het algemeen. Het geloof. Het is zo dat gedurende de Bijbel, het woord van God, leren wij allemaal dat geloof het belangrijkste is. Het begint bij het geloof. En dat is eigenlijk een grote tegenstelling in wat de wereld ons vandaag leert. Niet enkel vandaag, maar ook in de tijd van Paulus. Vroeger was het zo, misschien ook vandaag, maar altijd van, ja, eigenlijk, het is niet belangrijk wie dat je bent of wat dat je gelooft. Het belangrijkste is dat je een goed leven hebt. Het belangrijkste is dat je goed doet in je leven. En het geloof, dat maakt allemaal niet uit. Maar Paulus zegt eigenlijk van, en ook door het woord van God leren we eigenlijk, dat eigenlijk niet waar is. Het belangrijkste is het geloof, want uiteindelijk, wat dat je gelooft, zal er ook voor zorgen. Hetgeen wat je doet. Het is niet omgekeerd. Het is niet omdat je iets doet, dat jouw binnenste zal veranderen. Het is, je doet iets omdat het van binnen in jou zit. Dus het geloof is het belangrijkste. En welk geloof maakt ons christen? Wel, Paulus zegt, het geloof in de Heer Jezus Christus. Het is een heel eenvoudig principe. Het is simpel. Het is niet moeilijk om christen te zijn. Het ene is dat je vertrouwen hebt in Christus. Geloof in Jezus. Dan heb je sommige mensen die afvragen, oké, maar om christen te zijn, moet je niet de Bijbel door en door kennen. Moet je ook niet doen wat dat de Bijbel zegt. Dan kun je zeggen, natuurlijk doe wat dat de Bijbel zegt. Natuurlijk doe dat, want het gaat over Jezus. We leren over Jezus. En het gaat over God. Maar de Bijbel volgen zorgt er niet per se voor dat we christen zijn van binnen. Moet dan goede dingen doen? Wel, we moeten wel goede dingen doen, maar door goede dingen te doen, alleen, worden we niet christen. Ik ga het wel sterker zeggen. Als wij denken als christen dat we christen worden of zijn, door iedere zondag naar de kerk te komen, we moeten het wel doen. Maar door te komen naar zondag naar de kerk en door Bijbelstudies te doen en door te leren wat dat woord is en door dat echt proberen het te snappen op je eigen houtje, dan is er misschien iets fout. Dat toont eigenlijk aan dat je niet echt een christen bent die vertrouwt op Jezus, maar eigenlijk toont het aan dat je vertrouwt op jezelf. Een klein verschil. We komen wel naar de kerk en we leren wel samen het woord van God,
Maar het is niet omdat we het uit onszelf willen doen en kunnen doen. Nee, het echte geloof in Jezus Christus is beseffen dat we zelf niet goed kunnen doen. Dat we zelf niet vanuit onszelf de Bijbel kunnen snappen. Dat we zelf onszelf niet dichter bij God kunnen brengen. Nee. Eindelijk zijn we volledig afhankelijk van Jezus. En doordat we het juist niet kunnen, we vertrouwen erop dat Jezus ons bij God brengt. Het is een diep vertrouwen. Een diep vertrouwen op Jezus. En het is alleen het geloof dat jou bij God brengt. Weet je, Jezus die kwam op deze wereld. En die stierf voor ons allemaal. Zodanig dat onze fouten op hem genomen zouden zijn. En dat wij terug bij God konden zijn. Maar Jezus leeft ook vandaag. Jezus is bij God. En Jezus leidt ons vandaag. Jezus kan ons helpen vandaag. En ik moet zeggen, toen ik dit stukje aan het voorbereiden was, zei ik tegen mezelf, ik snap het zelf niet. Er zijn mensen, en op een bepaald moment zeggen we van, we horen dat Jezus ons leidt en dat Jezus ons kracht heeft en dat Jezus leeft. Maar met onze menselijke ogen en ons menselijk verstand lukt het ons gewoon niet om te begrijpen dat Jezus leeft. En daarvan vertrouwen op Jezus. Dat is het eerste, het geloof. Het geloof maakt dat we christen zijn. Van Jezus, ik weet het niet, maar ik ben volledig afhankelijk van jou. Een tweede punt die Paulus zegt, wat maakt dat jullie christen zijn? Wel, de liefde. En dat is een algemeen principe. Het geloof is het belangrijkste, maar ook daden zijn belangrijk. Daden zijn nodig. De goede dingen doen zijn ook noodzakelijk. En dat is niet enkel een bewijs van christen zijn, maar het is ook een gevolg. Als wij geloof hebben in Jezus Christus, dan brengt ons leven een leven van liefde voort. Het geloof kun je altijd zien aan de daden, je weet dat ook. Hè. Als er iets goeds in jou zit, ik voel dat Jan, als er iets goeds in Jan zit, denk dat er storing is doordat ik mijn in de dingen zit. Ik ga even meer naar achter staan. Maar als er iets goed zou zitten in Jan, dan zien we dat aan hem. Je lacht, je doet goede dingen. Het is een aangename persoon om mee om te gaan. Er zit iets goeds in hem, dat zijn daden. Anderzijds, wij als christenen, wij weten ook allemaal, ook al geloven met een in Jezus Christus, de daden, die zullen niet altijd perfect zijn van ons. Ons gedrag, onze manier van leven, het is een proces die geleidelijk aangaat. Hoe vaak maken we nog fouten? Hoe vaak maken jullie nog fouten? Hoe vaak maak ik nog fouten? Veel te vaak. Maar iedere keer weer herpakken we ons om dan te groeien naar God. Dus het is een strijd tussen de oude natuur en de nieuwe natuur. En gewoon iets om te zeggen, maak jullie geen zorgen als je nog fouten doet. Het is een groeiproces. We moeten ons niet schuldig voelen. We kunnen altijd bij God komen. Want uiteindelijk vergeten we niet dat het belangrijkste is het geloof in Jezus Christus. Niet hetgeen wat we doen maakt ons christen. Het geloof en niet de daden. Anderzijds, soms denken we eigenlijk als iemand zien, ja die persoon, ik denk dat die christen is, we horen dat die christen is, maar toch doet die verkeerd. Die persoon kan geen christen zijn. Die persoon gedraagt zich niet als een christen. Wij mogen dat niet doen, want uiteindelijk, nog eens, het is het geloof die iemand christen maakt. En anderzijds, als je constant in de zonde zou blijven, stel voor dat je zegt dat je christen bent, maar je blijft constant in de zonde, dan kun je niet zeggen dat je gered bent door het geloof. Want, dan stel ik jullie de vraag, als je blijft constant fouten maken en constant fouten maken en je gaat niet vooruit, heb je dan wel geloof in Jezus Christus? Weer, geloof je niet gewoon in jezelf. En Paulus heeft dan een voorbeeld. Een van die voorbeelden van de goede daden is liefde voor alle heiligen, staat er in onze vertaling. Liefde voor alle heiligen. Maar in de Bijbel, in die periode, het woord heiligen heeft niet dezelfde betekenis als de heiligen vandaag. Heiligen betekent degene die in Jezus geloofden. de christenen, degenen die in God geheiligd waren door Jezus. En Paulus zegt, ik heb gehoord dat jullie liefde hebben voor alle christenen. En dit is een mooi voorbeeld. Wanneer dat jullie christen worden, dan ga je merken dat je opeens liefde krijgt en zorg voor mensen dat je vroeger nooit in contact zouden gestaan hebben. De pottenbakker is een mooi voorbeeld hiervan. Het zijn mensen met verschillende leeftijden. Van die kleine baby's die net geboren zijn, tot tieners, tot aan mensen die heel oud zijn. We zijn mensen van verschillende culturen. We zijn mensen van verschillende talen, afkomsten, andere opleidingen, andere soorten jobs. We zijn allemaal verschillend. En ik weet zelfs niet, moest ik Jan tegenkomen nog eens? Of dat ik zelfs een vriend zou zijn van Jan, moest ik geen christen zijn? Ik weet niet. Ik zou misschien niet omgaan met dat soort mensen. Het is een voorbeeld. Het is een voorbeeld natuurlijk. Maar jullie merken wel, in de kerk vandaag en morgen overal, er is een verbondenheid in Jezus. En dan merk je, er is iets dat wel verandert. Het is een voorbeeld, het is niet alles die ik geef. Het is een voorbeeld die Paulus geeft. Het geloof en ook de daden, de liefde voor alle christenen. Maar ik heb Jan graag, dat is een goede gast. En dat is het hart van de kerk, diversiteit. En wat we ook mogen beseffen, de kerk is zodanig divers en de kerk toont eigenlijk wie dat God is. Niet enkel vandaag alle kerken samen, alle mensen die in Christus geloven, maar ook de kerk van vroeger en de kerk van morgen. Het is het geheel. En deze week had ik een mooi voorbeeld gekregen over hoe dat we God het best kunnen kennen. Aangezien dat ik bezig ben over Jan, ik ga nog eens Jan nemen als voorbeeld. Ik ken Jan, maar ik ken hem op een bepaalde manier. Maar ik ga nooit kunnen zeggen dat ik Jan volledig ken. En hoeveel tijd ik ook doorbreng met Jan, ik zal het nooit volledig kennen of nooit volledig zien. De manier om Jan het best te leren kennen, is om alle mensen te betrekken waarmee dat hij in contact is. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn collega's, al zijn vrienden. Zijn ouders, zijn broers en zussen vroeger. Wie dat hij vandaag is, wie dat hij vroeger is. En enkel op die manier zal ik weten wie dat Jan echt is. Laten we terugkomen naar God. Vroeger was ik altijd op zoek naar welke kerk is nu de beste kerk. Is dat nu de evangelische kerk? Is dat nu de protestantse kerk? Is dat nu de pinksterkerk? Is dat nu Istus? Is dat nu de pottenbakker? Maar het ding begon ik te beseffen dat God is veel meer dan enkel de pottenbakker. We gaan God kunnen leren zien door alle kerken samen. Door alle christenen samen. Vandaag en morgen. Heel mooi. Het is een klik dat je maakt opeens van, we zijn allemaal verbonden. Dat is wat dat ons christen maakt. Het is een beetje een lang stuk, maar we moesten erdoor het geloof en de goede daden. Dat maakt ons christen. Maar nu dan zegt Paulus, jullie die christen zijn, ik bid voor jullie. Ik bid dat jullie rijkdom krijgen. En wat is die rijkdom? Paulus bidt het volgende. Ik bid dat jullie God mogen kennen. Ik bid dat jullie mogen weten wat hij al hebt. Oké. Dus God bidt dat wij God mogen kennen. En dat wij mogen beseffen wie dat hij is. En dat wij mogen beseffen wat dat wij in Christus hebben. Eigenlijk is het wel vreemd. Paulus bidt dat je... Dus Paulus bidt niet voor iets speciaals. Je bidt niet dat jullie kracht krijgen of zo, nee. Je bidt dat jullie mogen weten wat je hebt in Christus. Wat je hebt in God. En dat is een voorbeeld. Een voorbeeld is, stel, een prins die wordt geboren in een koninkrijk. En eigenlijk als hij nog klein is, beseft hij eigenlijk niet dat zijn ouders koningin zijn. Je beseft nog niet dat. Maar dat kind groeit op. En dat kind, zelfs als het opgroeit, weet hij dat het de koning is en koningin, maar toch beseft hij niet wat dat betekent. Hij beseft zelfs niet dat hij, als hij opgroeit, dat hij later ook heel veel macht zal krijgen. En eigenlijk, zo zijn wij ook. De meeste mensen die christen worden, die worden niet christen omdat ze zeggen, ik wil gered worden, want die beseffen nog niet wat het is om gered te worden. De meeste christenen komen tot geloof omdat ze misschien op dat moment de situatie hadden waar dat ze een antwoord wilden. Of misschien wilden ze een oplossing in hun leven over iets. En misschien zochten ze gewoon steun, misschien zochten ze gewoon kracht of zo. En naarmate dat je dan meer en meer tijd neemt met God, ga je hem beter leren kennen. En pas dan besef je wat dat is, die redding in God. Dus Paulus zegt eigenlijk, als wij God leren, in het begin leren kennen, weten we eigenlijk nog niets van God. We beseffen niet hoe groot dat is, hoe machtig dat is. En we beseffen zelfs niet dat God ons later zal ook gebruiken. Dat is het algemeen. Dus Paulus bidt eigenlijk dat jullie God beter mogen leren kennen. Het is trouwens ook zo tussen man en vrouw. Normaal gezien in het begin ben je verliefd. Je kent elkaar nog niet goed. Maar hoe langer je met elkaar kent, hoe meer misschien dat je de slechte kanten van elkaar gaat zien. Maar hoe langer dat je tijd met elkaar door bent, ga je ook misschien ook beseffen hoe goed dat die persoon wel is. Dat je opeens beseft van, ah ja, die is wel zorgzaam, die is wel betrouwbaar, die is wel heel aangenaam. Ik heb het toch zo ervaren. Dus hoe meer tijd hij brengt. En dat is eigenlijk. En dat geeft Paulus 3 voorbeelden van de rijkdom die dat je dan krijgt als je God leert kennen. 1. De hoop van de roeping. 2. De heerlijkheid van God bij de christen. En 3. Zijn macht. Denk, Paulus zegt, wanneer dat jullie beseffen wie dat God is, dan krijg je een bepaalde rijkdom. En het eerste voorbeeld van die rijkdom is de hoop van zijn roeping. Letterlijk staat het daar, welke hoop zijn roeping wekt. Kijk, is dat vreemd als rijkdom? Wat bedoelt Paulus eigenlijk? Is dit onze rijkdom? Wel, Paulus wil eigenlijk dat jullie beseffen het volgende. Jullie kennen God, doordat God jullie geroepen heeft. God opende uw hart. God zorgde ervoor dat je hart werd geopend, dat je opeens God kon zien en dat je kon beseffen wie dat God was. En dat was niet omwille van wie dat je was. Het is niet omdat jij mooi zingt, Christine. Het is niet omdat jij mooi bent of niet mooi bent. Het is niet omdat je goed werd of niet goed werd. Nee. Kom op, let maar wat ik zeg soms. Nee. Ik ga het anders zeggen. God heeft ook ons geroepen. God heeft mij geroepen. En dan besef ik die zodanig. Ik doe nog veel fout. En vroeger was ik denk misschien nog meer fout. En ik dacht, kijk, ik ben gewoon niet goed mens geweest. Maar toch kon ik bij God komen. Omdat eigenlijk God zei van, Thomas, je hart wordt geopend. En kijk, hier ben ik. Je bent mijn kind. Je hoort bij mij. Niet om wie dat je bent, maar kom gewoon bij mij. Wij horen allemaal bij God. God laat het ons ontstaan. Ik zeg jullie, God zegt tegen jullie allemaal dat jullie allemaal bij God horen. Niet om wie dat je bent, niet om wie dat je weet, om wat dat je weet, maar omdat hij jullie roept. En wat heeft dat nu voor impact? Als ik dus in deze wereld rondloop en ik kom iemand tegen en ik weet dat het niet christen is, dan besef ik opeens, ik ben wel christen, maar eigenlijk die persoon die voor mij staat, is misschien een beter persoon dan mij, op een wereldse manier. Dus ik ben helemaal niet beter dan die andere persoon. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk een heel diep respect krijg voor die persoon. Waardering voor die persoon, omdat ik niet beter ben. Dat is een fout die we soms zullen maken. We zijn christen, we zijn beter. We zijn helemaal niet beter. Goed, maar dat betekent ook, die persoon is misschien wel beter. Maar die is geen christen, dus dat betekent ook dat wij hoop hebben voor die persoon. Hé, hey, er is hoop voor jou. En als je dan afvraagt van, ja, er is weinig hoop voor Erik. Ik weet niet of jij christen bent. Ik weet het niet, maar ik weet niet wat er hoop is voor jou. Dan ben ik verkeerd bezig, want we vergeten altijd naar onszelf te kijken. Er was ook hoop voor mij. Ik die zo'n miserige persoon was. Jullie, hetzelfde. God heeft jullie geroepen, dus waarom eigenlijk, het mooie ervan is dat God eigenlijk door jullie toont van dat de roeping, het gaat niet om jullie zelf, maar het gaat om God. Iedereen kan tot God komen. Dus denk nooit dat iemand verloren is. Wij lopen rond in deze wereld met heel veel hoop voor iedereen. Voor jullie kinderen, voor jullie ouders, voor jullie vrienden. Er is hoop voor iedereen. Want er was ook uiteindelijk in de eerste plaats hoop voor ons. Nu, dat is het eerste punt. Jullie hebben allemaal hoop voor andere mensen. Dat is de eerste rijkdom. De tweede punt is de heerlijkheid van God, zichtbaar bij de christenen. Letterlijk staat het geschreven, hoe rijk de heerlijkheid is, zijn er erfenis bij de heiligen. Eigenlijk komt er gewoon op neer dat wij allemaal bij God horen. En wij, ik ga het anders zeggen, wij zijn zelfs de volheid van God. Wij zijn deel van God, wij zijn de heerlijkheid van God. Wij zijn de heerlijkheid van God. En wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wel, ik ga het anders zeggen, ik ga u twee voorbeelden geven weer. Een eerste ding is, God is zodanig goed, en wij vragen ons af, wat zouden wij kunnen geven aan God? Of dat hij blij zou zijn, we kunnen hem geen, denk niet dat we hem enkel kunnen aanbidden, lofprijslieden geven, dat zou niet voldoende zijn, we kunnen hem geen offer geven, nee. Hetgeen wat we doorheen de Bijbel leren is dat God één iets wil. Het grootste wat we hem kunnen geven is ons leven. En waarom eigenlijk? Simpel. God heeft ons het leven gegeven. God heeft ons gemaakt. En ik denk, de meeste van jullie zijn ouders hier. Ik weet dat jullie ouders zijn. Jullie hebben kinderen. En als ouder is er één ding. Je hebt niet veel nodig van je kind hoor. Als je kind kleine dingen maakt, dat heb je niet nodig. Je hebt eigenlijk gewoon nodig dat je kind zegt van... Mama, dat is wat je wilt horen van een kind. Klopt, hè, Nancy? Meer heb je niet nodig. Je wilt horen van mama, Nancy. Papa, Jona. Ha, papa. Meer heb je niet nodig. Je bent blij voor de rest van de dag. Dat is wat God nodig heeft. God heeft ons nodig. God heeft ons het leven gemaakt, gegeven. En God zegt van, ik wil jullie terug bij mij. En twee... Doordat wij zijn kinderen zijn, doordat wij bij God horen, zijn wij ook de manier waarop dat God de wereld hem zal doen kennen. De wereld zal God zien door jullie. De wereld zal God zien door ons. Omdat wij de heerlijkheid zijn van God. En om nog eens terug te brengen naar kinderen, het is de tijd geweest van examens. En op mijn werk is hetzelfde. Ik hoor de collega's spreken met elkaar. Hoe was het met examens van je dochter? En hoe is het met examens van je? En de punten zijn ze goed? Waarom zo goed de punten? Chemie, wiskunde, Frans. Als dat kind machtige punten heeft en afstudeert bijvoorbeeld, dan zeg ik, ben trots op mijn kind. Ah, ze heeft goede punten. Anderzijds, als dat kind slechte punten heeft, dan zeg ik, het is wel gaan. Het is wel gaan. Lekker nooit, normaal. Je moet je best doen om die schaamte te verdringen. Wij de heerlijkheid van God. God gebruikt ons. God gebruikt de kerk van vandaag, van morgen. De kerk overal om de wereld te tonen wie hij is. En dat betekent eigenlijk dat wij een zware verantwoordelijkheid hebben. Als wij slecht doen, als wij slecht bezig zijn, dan tonen wij aan de wereld dat God eigenlijk lelijk is. Wij zeggen het tegen de wereld dat God lelijk is. En niet enkel dat, wij trappen ook op het hart van God. Als wij slecht doen, dan zeggen wij, God, ik moet niets van jou hebben. Ik heb je niet nodig, God. Dat doet pijn. Dat doet pijn aan het hart van God. Anderzijds is het ook een geruststelling. Een mooie geruststelling. Want als wij weten dat wij de heerlijkheid zijn van God, wat maken wij ons zorgen over wat dat de mensen over ons denken? Welke beschuldigingen dat wij krijgen. Nee. Wat dat onze status is in deze wereld, dat maakt niet uit. Want het teken mee de status krijgen van God, dat we Gods kinderen zijn. Het is een geruststelling. Het is het tweede punt. Jullie hebben allemaal een verantwoordelijkheid in deze wereld. Jullie horen bij God en jullie zijn zijn heerlijkheid van God. Dus wij moeten de wereld tonen op een goede manier. Dat betekent wat dat we ook doen, dat we onszelf meer beginnen onder controle te krijgen, omdat we weten dat we gelinkt zijn aan God. En een derde punt van de rijkdom die we hebben, Paulus zegt gewoon, kijk, God is machtig. God is zodanig machtig dat hij Jezus uit de doden heeft gerezen. Hij heeft Jezus uit de doden gerezen en Jezus bij hem genomen. Jezus regeert nu met God. En God heeft, is machtig, God heeft de aarde gemaakt, God heeft ons het leven gegeven, God heeft macht over alles en nog wat, over alle tijden. Niet enkel gisteren, niet enkel vroeger, maar ook vandaag en ook morgen. God is gewoon machtig. En we moeten dat beseffen als christenen, dat God machtig is. Dus eigenlijk is dat ook een geruststelling als we weten dat God machtig is. God kan alles doen. Als je hem nodig hebt voor iets, en je bidt voor hem, vader, ik heb dit en dit, ik heb dit en dit nodig in mijn leven. God luistert naar jou. God kan alles doen. Alleen we begrijpen soms niet wat dat er gaande is, wat dat God bedoelt. Nu, het leven hier is ook tijdelijk, we weten het allemaal. Als je jonger bent, ben je er minder mee bezig. Maar hoe ouder je wordt, begin je te beseffen. Het kan toch niet dat het leven zo kort is? Nee, het leven is tijdelijk. We horen bij God en we zullen altijd bij God horen. En dit leven is echt een mooie kans om God beter te leren kennen. Dus wat hebben wij gezien? Paulus bidt voor jullie. Paulus bidt voor de christenen in Efeze. En het is ook een gebed voor ons. Ik bid dat jullie God mogen kennen. En ik bid dat je rijkdom krijgt in God, dat je mocht beseffen wie dat God is. En als je beseft wie dat God is, dan heb je drie soorten rijkdom. En het eerste punt was dat jullie... De hoop van de roeping. Jullie lopen rond in deze wereld, maar heel veel hoop voor iedereen. Een tweede punt. Jullie zijn de heerlijkheid van God, jullie hebben grote verantwoordelijkheid. En een derde punt, jullie mogen beseffen dat God machtig is, dat God is alles. En hoe krijgen we het? Wel, dit is een gebed die Paulus citeert, het gebed van Paulus beschrijft, natuurlijk. We kunnen het gebed voor onszelf bidden. We kunnen bidden voor anderen, maar we kunnen ook vooral voor onszelf bidden. God, ik heb u nodig. Ik heb die geest nodig van wijsheid. Ik wil u beter leren kennen, want eigenlijk God... Eigenlijk ken ik u niet volledig. En eigenlijk kan ik al die dingen niet uit mezelf. En eigenlijk kan ik niet de Bijbel begrepen uit mezelf. Nee, ik heb u nodig, God. Ik hoor bij u. En inderdaad, ik wil u leren kennen. Ik wil u beter kennen. En als jullie God beter kennen, dan ga je merken dat je door alles geraakt in je leven. Laten we samen bidden. Vader God, dank u wel dat wij mogen beseffen dat we bij u horen. We zijn uw kinderen, Vader, en we hebben u zo nodig. We hebben u zo nodig, Vader. En eigenlijk zijn we niet zonder u. We kunnen niets uit onszelf. En we bidden echt dat u ons de wijsheid geeft, dat u ons kracht geeft, dat u ons liefde geeft, Vader. En dat u onze ogen opent, dat wij u mogen zien. En enkel dat, vrouw, dat u ons kracht geeft om uit te gaan in deze wereld. Om hoe u het ook wilt, mensen bij u te brengen. Op de manier dat u wilt, Vader. Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor het leven, Vader. En dank u wel eens dat we op u kunnen vertrouwen. Dank u wel, Vader.
Met die 233 haar slaan we elkaar. We gaan zingen loof de Heer, o mijn ziel. En inderdaad als we het gebed van Paulus aan de Efeziërs zouden weten, dan hebben we alleen maar reden om de Heer te eren, te prijzen. De rijkdom die we in Christus hebben ontvangen, de geestelijke overvloed die we in hem hebben, laten we ook de komende week daarnaar het op zoek gaan en hem, ja, in onze tijd met hem echt zoeken wat God op ons wil zeggen. Roep de Heer voor ons. Zelf aan ons. Heere God, werk in ons leven, zodat we nog even aan anderen, als we weer van u hebben ontvangen. Dat we de hoop die in ons is, dat we die mogen uitdragen en anderen mogen vertellen over u. Leid ons daar. Heer, we hebben uw liefde nodig. We willen dat de liefde van de Vader met ons mee mag gaan deze week. De genade van de Heer Jezus bij ons mag zijn. En de kracht en de nabijheid van Gods geest ons mag ombrengen. Ons mag helpen om elke dag met u te leven. Zegen ons toch en leid ons. Amen. God zegen u.